Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u op deze eerste paasdag, waarop wij de opstanding van de Heer Jezus mogen gedenken, van harte welkom heten in onze kerkdienst. Met name ook de gasten onder ons. Wij begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar deze dienst luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Raaf. Welkom meneer De Raaf. En onze organist is de heer Hoek. Ook welkom. De collecte van morgen zal bestemd zijn voor de kerk. Ons keuzelied van morgen is gezang 215, alle drie de verzen, Christus onze Heer verrees. Rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen allemaal, fijn dat u er allemaal bent. We willen beginnen met het zingen van Psalm 150.
Thank you.
Laten we een moment nemen van gebed, een standstil gebed, waarin we de dingen bij de Heer brengen die op ons hart ligt en wat we graag met hem willen delen. En dan sluit ik graag af. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Fijn dat u er allemaal bent op deze prachtige mooie zondag. Niet alleen wat betreft het weer, dat is natuurlijk ook geweldig mooi. We hadden het er net al even over, dat is echt een cadeautje. Maar ook op deze eerste dag van de week. De zondag, de opstandingsdag, want onze Heer is opgestaan. En daar staan we bij stil vandaag, op deze eerste paasdag. Een fantastisch mooie dag eigenlijk. En eigenlijk als je het kerkelijk jaar bekijkt, is dit toch absoluut het mooiste feest wat wij gedenken. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Om het lijden en de opstaan van onze Heer. En we willen daar vanmorgen een klein beetje bij stilstaan hoe dat eigenlijk door de hele Bijbel heen tot uiting komt. Want het is niet iets wat alleen in het Nieuwe Testament voorkomt. De hele Bijbel draait eigenlijk om Pasen, om het zo maar te zeggen. Maar we willen beginnen met een geweldig mooi lied te zingen uit het Evangelisch Liedboek 122. Daar juicht een toon, een prachtig mooi lied om te zingen.
Jerusalem.
We willen lezen Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enig gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naastes vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Een bijzonder gedeelte eigenlijk. En als je dat heel rustig doorleest, en als je dan dat toepast in je leven, dan is dat toch eigenlijk zo waardevol. En als we dat nou allemaal met z'n allen deden op deze aardbolletje, wat was het dan vredig op deze aarde? En als je het goed doorleest, ja, het komt natuurlijk ook van God, maar dan zit het zo gigantisch perfect in elkaar. En is overal aan gedacht. En als je het, ja, als je daar een preek over zou houden, wat heel interessant is om te doen, ja, dan komen alle facetten van het leven komen aan de orde. Een prachtig mooi gedeelte om te lezen en om ook gewoon geregeld, ja, door te nemen, ook voor uzelf, om eens te kijken van, ja, wat staat er nou eigenlijk? Prachtig mooi. We willen zingen gezang 221. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. We willen deze morgen twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. En het eerste gedeelte is Leviticus 16. En ik wil lezen versen 1 tot en met 22. En er staat boven de grote verzoendag. Na de dood van beide zonen van Aaron, die gestorven waren, toen zij voor het aangezicht der Heere waren genaderd, sprak de Heere tot Mozes. De Heere nu zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet ten alle tijde komen in de heiligdom, binnen het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan, met een jongensdier ten zondoffer en een ram ter brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnenbroek zal hij over zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitenbokken ter zondoffer en één ram ter brandoffer nemen. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heeren stellen bij de ingang van de tent der samenkomst. En Aaron zal over beide bokken een lot werpen. Eén lot voor de Heeren en één lot voor Azazel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heeren gevallen is brengen en hem ten zondoffer brengen. Maar de bok waarop het lot van Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heeren stellen, om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten en zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heeren nemen en zijn handen vullen met fijn gezoten welriekende reukwerk en dat alles brengen binnen de voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt bedekt, opdat hij niet sterven. Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vingers sprenkelen op het verzoendeksel aan de voorzijde. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal dat bloed met zijn vingers sprenkelen. Dan zal hij de bok van de zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen brengen, achter het voorhangsel brengen. En met dat bloed doen zoals hij met het bloed van het stier gedaan heeft. Hij zal het op de verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo zal hij verzoening doen over de heiligdom, om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Aldus zal hij doen met de tent der samenkomst die bij hen verblijft, verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn wanneer hij daar binnen gaat om in de heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Dan zal hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht des Heeren staat, en daarover verzoening doen. Hij zal het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vingers 7 maal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van alle van de onreinheden der Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen en al hun zonden beleiden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Een heel bijzonder verhaal waar God een opdracht geeft om verzoening te krijgen voor de zonde. Voor de priester, voor de hoogpriester, maar ook voor het volk. Voordat we het andere gedeelte willen lezen uit Johannes, willen we nog een lied zingen. U zij de glorie, opgestaande Heer. Uit het liedboek Evangelische Liedbundel 132. Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. De verschijning aan Thomas. En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didymus, was niet met hem toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. En hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in huis, en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zeide: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, heb gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. We willen iemand de gelegenheid geven om een lied te zingen. Maar nou zie ik hem, daarachter is die. Dan ben ik zijn naam vergeten.
Tommy.
Oké. Okay. Moet hij een microfoon hebben?
Ja, dat is. Ja.
Maria kwam bij het graf en huilde om de Heer. De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer. Mijn engel zei plotseling, weet je niet meer wat hij gesproken heeft. Hij is opgestaan, hij is opgestaan, hij leeft, hij leeft. Hij is opgestaan, hij is opgestaan, hij leeft.
Prima. Zoals ik al zei, we vieren Pasen vanmorgen. En dat is aan de ene kant heel mooi om op zo'n bijzondere morgen voor te mogen gaan. Maar het heeft ook een nadeel. Want je wordt in je tekstkeuze wel beperkt natuurlijk. En eigenlijk is alles al verteld over Pasen wat er verteld moet worden. Dus het maakt het best wel wat lastig. Maar toch, als je daarna denkt over Pasen. En je leest de teksten die daarbij horen. En je laat dat op je inwerken. Dan raak je diep onder de indruk van die hele gebeurtenis rondom Pasen. En het begint al bij het begin van de wereldgeschiedenis. En ik wil graag met u lezen Genesis 3, vers 14 en 15. Daar spreekt God tegen de slang die Eva verleid heeft tot het eten van de boom van kennis en kwaad. En hier staat, daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Satan gebruikt hier een slang om... Ja, als spreekbuis. Als verleider van de mens. En hij slaagt er goed in. Hij is heel listig. De mens wordt gestraft en moet uit het paradijs verdwijnen. De wereld ingaan en het land bewerken. Satan wil de mens zo verleiden dat hij net zo wordt als hij. Als Satan zelf. Want zo is het uiteindelijk ook bij hem begonnen. Jesaja schrijft over hem in Jesaja 14. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zegt in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Hij wilde regeren over deze aarde. Hij wilde alleenheerser worden. En hij wilde de mens diezelfde begeertes geven. Maar toch is het heel bijzonder wat hier staat eigenlijk. Want als je goed leest, dan schrijft hij over God, of zegt hij over God, dat God de Allerhoogste is. Dus er is niets hoger en groter dan God. Satan begreep terdege, ja, hoe groot God was en met wie hij te doen had. En ik vraag me soms wel eens af of wij mensen dat eigenlijk wel begrijpen. Hoe groot God is. Maar ondanks deze machtsstrijd van Satan kunnen we ook iets positiefs lezen in het gedeelte waar Satan vervloekt wordt. God vervloekt Satan, gaf hem hiermee ook duidelijk aan dat hij niet de overwinning krijgt. Ondanks dat de mens nu zondig was geworden, spreekt er een duidelijke hoop uit dit gedeelte. Hoop voor de toekomst. En als we dan even verder lezen in Genesis 3. In Genesis 3 vers 21 daar staat. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen. En bekleedde hen daarmee. In de herziende Statenvertaling staat het iets duidelijker, vind ik. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden. En kleedde hen daarmee. Ze kregen kleren van dierenhuiden. En voor het eerst in de geschiedenis moest een onschuldig dier sterven voor de zonde van de mens. Maar het bleef ook niet bij die ene dier. We hebben Leviticus 16 gelezen. En wilde de mens vrijkomen van de straf van de zonde, dan moesten ze offeren. Moest er een onschuldig dier geofferd worden. En we hebben gelezen over de belangrijkste Joodse feestdag eigenlijk. De grote verzoendag. Yom Kippur, zoals dat geheten wordt. Elk jaar moest dat gevierd worden. En het wordt nog steeds elk jaar gevierd. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 8 oktober. En op die dag kwam God naar beneden om met de hoge priester samen te komen in het Heilige der Heiligen. De ruimte in de tabernakel waar normaal gesproken niemand mocht komen. Ook niet de hoge priester. Dat mag alleen op grote verzoendag. En deze ruimte was afgesloten met een grote gordijn. Een gordijn waar we straks nog op terugkomen. En op die grote verzoendag droeg de priester niet die prachtige kleden die hij normaal altijd aan had. Maar het waren prachtige kleden. Nee, hij droeg op deze dag eenvoudige wit priesterkleed. Maar voordat hij binnen mocht komen, in tegenwoordigheid van God mocht komen, moest hij een offer brengen voor het zonde van zijn volk, maar eerst voor zijn eigen zonde en voor zijn familie. Hij moest die stier slachten om rein te worden van alle zonden en alle ongerechtigheden. Want hij moest rein verschijnen voor God. Zonde zijn. Want anders kan je niet bij God komen. En daarna moest hij twee bokken nemen. En één daarvan moest geslacht worden. De hoge priester nam het bloed van die bok mee tot achter de voorhangsel en sprenkelde het op de verzoendeksel. Bij het brengen van het offer was aan de gerechtigheid van God voldaan. En de genade van God kon vrijuit op de mens uitstromen. De mens kon tot God komen. Het doodvonnis kwam neer op een dier in plaats van op de zondaar. Wat daarna gebeurde, is misschien wel het meest indrukwekkende van die grote verzoendag. De andere bok werd naar voren gebracht. God had opdracht gegeven dat de hoge priester zijn beide handen moest leggen op de kop van die levende bok. En hij moest alle zonden belijden die de Israëlieten gedaan hadden. Moest ze bij name noemen. En steeds die handen houden op de kop van die bok. En in een gebed noemde de priester, de hoge priester, al die specifieke zonden. En tijdens dit gebed kwam er een overdracht op gang. De zonden van de mensen kwamen op die bok te liggen. De schuld van deze zonden werden van de mens afgenomen en gelegd op deze bok. En die bok, die werd naar de woestijn gebracht. Door iemand die al gereed stond. En dat lijkt me een heel indrukwekkend gezicht. Dan staat het volk daar. En die persoon neemt die bok mee de woestijn in. En u weet zelf hoe dat gaat. Het wordt steeds kleiner, tot steeds kleiner. Uiteindelijk is het net een stipje en dan is het weg. En met die bok zijn ook de zonden van de mensen verdwenen. De zonden zijn verschenen en verdwenen. Een heel indrukwekkend moment eigenlijk. En dan gaan we 1500 jaar verder de geschiedenis. En als we dan goed over die gebeurtenis nadenken, dan zie je heel veel duidelijke verwijzingen naar onze Heer Jezus Christus. Opnieuw verschijnt er een hoge priester. De allerhoogste hoge priester die er is en die er ooit zal komen. Deze hoge priester is de Zoon van God. Zijn heerlijkheid is veel groter dan die prachtige kleren van die andere hoge priesters. Hij deelde in de heerlijkheid van de Vader al voordat de wereld geschapen werd. Maar net als de hoge priester die zijn prachtige kleed af moest doen, moet ook deze grote hoge priester, onze Heer, zijn heerlijkheid afdoen. En de gestalte van een dienstknecht, van een mens aannemen. Toen hij op aarde kwam, lag hij in doeken gewikkeld in een kribbe. Hij was een eenvoudig man. Zijn vader was een eenvoudige arbeider. Zijn moeder een eenvoudige vrouw. Hij kwam uit een gebied waarvan ze zeiden van nou kan er eigenlijk wel iets goeds uit Nazareth terechtkomen. God liet hem vanuit zijn hemelse glorie afdalen tot het aardse. Het aardse mens. Net als u en ik. Alleen dan zonder zonde, uiteraard. Jezus deed de wil van zijn vader. En vervulde al het werk dat zijn vader wilde dat hij moest doen. Hij was van eigenlijk dat wat ieder hoge priester wenste te zijn. En geen hoge priester was ooit in staat om zo volmaakt te leven als hij. Zijn volmaakte leven stelde hem ook in staat om zonder offer te brengen voor God te verschijnen. Want hij was zonder zonde. Hij was rein. En na 3 jaar in openbaarheid gewerkt te hebben, werd Jezus gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisiging. En aan het kruis werd het offer voor onze zonde zichtbaar. Zoals het bok geslacht moest worden voor de zonde van het Israëlische volk in die tabernakel. Zo stierf Jezus voor onze zonde aan het kruis. En kwam alles op hem neer. Hij bewerkte de verzoening door het storten van zijn bloed. En de gerechtigheid van God is voldaan en de genade van God is vrij. Vrij beschikbaar voor ieder die gelooft. En net zoals
de hoge priester de beide handen op de kop van die levende bok moest leggen. En de zonde ja, van het volk beleed. Nodigt God u en mij ook uit om uw handen, uw beide handen, uw zonde te leggen op de hoofd van onze Heer Jezus Christus. In een daad van geloof. Uw zonde belijdend aan hem. En ze zullen dan weggenomen worden. U zal rein worden. Het is eigenlijk net als in een rechtszaal. We staan met al onze overtredingen, al onze zonden, al onze dingen die we verkeerd gedaan hebben, voor de grote rechter. En de aanklager, de Satan, noemt alles op wat we verkeerd gedaan hebben. Alles wat niet in overeenstemming was met Gods wil. En hij leest het op. En reken maar dat hij geen één ding vergat. En hij begint te lezen. En maar lezen, en maar lezen. En tot slot eist hij de straf. De doodstraf. Precies overeenkomstig Gods woord. Want in de Romeinenbrief staat, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is de straf die boven onze hoofden hangt. En dat is wat Satan ons duidelijk wil maken. Maar dan komt onze verdediger. Onze verdediger neemt het woord en die vraagt aan de aanklager de lijst waar al onze zonden en al onze tekortkomingen op staan. En die laat de lijst aan de rechter zien. En die zegt van kijk, op deze witte bladen staat niets meer geschreven. Want al die zonden, al die verkeerde dingen die die mens gedaan heeft, die zijn al betaald aan het kruis op Golgotha. En deze persoon verdient niet de dood, maar de vrijheid. Het offer dat Jezus heeft gebracht aan dat kruis is voldoende voor de zonde van alle mensen op deze wereld. En dat komt zo prachtig mooi tot uiting bij dat gordijn. Dat hangt voor het heilige der heiligen. Op het moment dat Jezus stierf gebeurde het volgende volgens Matthäus. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. De weg tot God was vrij. Pasen vieren is dat vieren. De vrijheid naar God toe. En is dat niet geweldig? Is dat niet voor ons mensen onbegrijpelijk? Maar moeten we dan opnieuw elk jaar Pasen vieren? Net als de Israëlieten elk jaar Yom Kippur vieren? Nee, deze keer is het anders. Want dit keer stopt het niet bij de dood. Want na 3 dagen stond onze Heer Jezus op uit de doden. Zoals hij ook had gezegd. Hij had het aangekondigd. En hij laat zien. Ja, dat het niet zo is als met die bok die de woestijn in werd gejaagd. Onze zonden zijn wel weg. Net als toen. Maar hij leeft. Hij, onze Heer, is niet verdwenen. En hij verscheen aan vele honderden mensen. En zij mochten getuigen zijn van zijn opstanding. Getuigen zijn van iets wat menselijk gezien onmogelijk is. Maar bij God is niets onmogelijk. Bij God heeft zelfs de dood niets te zeggen. Hij regeert. En niemand anders. Maar lieve mensen, wat zijn er toch veel Thomassen in deze wereld. Ook onder christenen. Hoe vaak gaan we niet onze eigen weg? Hoe vaak vertrouwen we niet meer op mensen dan op God? Leven we eigenlijk wel in afhankelijkheid van God? Thomas moest eerst zien en dan geloven. En laten we eerlijk zijn, wij zijn niet veel anders. Wij geloven in God en Jezus. Maar geloven we ook alles wat hij ons vertelt in de Bijbel? Leven we om steeds meer op hem te lijken? Bidden we in vertrouwen dat we ook antwoord krijgen? En hoe zit het nou met dat gedeelte wat we hebben gelezen in Genesis over de vloek dat uitgesproken werd over de slang? Staan we daar wel eens bij stil? En bieden we wel strijd tegen deze slang, de Satan? De Satan is overwonnen. Hij kan ons alleen nog maar in dit kleine, korte leventje ons leven zuur maken en moeilijk maken. Maar de belofte gegeven door onze God, dat zijn kop vermorzeld wordt, is werkelijkheid geworden en zal nog meer werkelijkheid worden. Want er komt een dag dat hij helemaal niets meer te zeggen heeft. Dat we eeuwig bij onze God mogen komen. Dat is uiteindelijk het doel van ons leven. Dat is het doel van Pasen. De hele Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, verwijst naar deze gebeurtenis tijdens het Lijdensweek. Daar gaat het om. De redding van de wereld. De redding van de mensheid. Het vrij mogen gaan tot God. Maar er is wel iets voor nodig. Het eist gehoorzaamheid. Het eist bekering. Het eist een wandelen naar de wil van God. Ik las een heel mooi voorbeeld. Stel u heeft in uw tuin een boom staan die giftige vruchten voortbrengt. U kunt dan die giftige vruchten eraf halen en weggooien. Maar het probleem is niet opgelost. Want het jaar erop brengt hij opnieuw giftige vruchten voort. We kunnen onze zonde, onze verkeerde daden, vergelijken met die giftige vruchten. God heeft ons onze zonden vergeven. Ze zijn als het ware door hem weggenomen. Maar daarmee is ons probleem niet opgelost. Want we zondigen vanwege onze zondige natuur. Steeds opnieuw. En in het voorbeeld van de boom is het beste oplossing de boom omhakken, uitgraven en wegdoen. Door wedergeboren te worden, kunnen we onze zonden weerstaan. Jezus nam de straf op zich en maakte de weg vrij naar God toe. Maar hoe kunnen we nou ons wapenen om niet meer te zondigen? Ook daar geeft Pasen een oplossing op. God komt naar ons toe. En daarom gaan we in het kerkelijk jaar ook naar de volgende stap. Het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. Zo'n belangrijk moment. Maar was Jezus beperkt toen hij hier op aarde leefde, door zijn menselijk lichaam? Door de Heilige Geest is het mogelijk dat in elk mens die in God en in zijn Zoon gelooft, Gods nabijheid aanwezig is en ook ervaren mag in ieder zijn leven. Als we volkomen opnieuw geboren worden, zal God in ons willen wonen en ons zijn kracht willen geven om niet meer te zondigen. In Johannes 3 vers 9 zegt: een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want de zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Het oude leven is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Vroeger konden we niet anders dan zondigen. Nu hoeven we, mits we in hem blijven, niet te zondigen. Thomas sprak heel duidelijk toen hij Jezus zag. Hij zei: mijn Heer, mijn God. Hij was bij Jezus. Hij voelde hem als mens. Wij mogen hem voelen vanuit ons hele wezen, van binnen en van buiten, binnen in ons, door de Heilige Geest. Er staat: zalig gij die niet gezien hebben en toch geloven. Lieve mensen, kunnen wij vanuit de diepste van ons hart zeggen tot onze Heer, mijn God. Amen.
Zullen we gezang 304 zingen? God is getrouw, zijn plannen falen niet. Het is toch een bijzonder iets dat we zo'n God hebben. En toen wij gisteren deze kant op reden met de auto. Ja, voor u is het waarschijnlijk heel normaal, maar wij zien dan die bloemen allemaal bloeien. En u rijdt er waarschijnlijk gewoon langs heen en ziet het niet, misschien niet eens meer. Maar toch is het heel bijzonder dat zoiets geschapen is door onze God. Toch is het heel bijzonder als je kijkt in de natuur, hoe alles geschapen is. We zijn samen met twee vrienden, komen we wekelijks samen om de openbaringbrief te bespreken. Om te zien van wat nou de toekomst is. En een van mijn vrienden die was tot voor kort een trouwe aanhanger van de evolutietheorie. En we hebben de Bijbel met z'n drieën geopend en erover gepraat en gewoon de meningen gedeeld. En hij is tot inkeer gekomen dat dit, zoals hij dacht, dat het absoluut onmogelijk is. Dat die evolutietheorie, dat absoluut niet kan. En dat het meest waarschijnlijke is dat wat in de Bijbel staat, dat toch wel de waarheid is. En natuurlijk vond ik dat ontzettend mooi, want hij was toch wel heel resoluut in zijn mening. Het is een hele intelligente man en dan denk ik bij mezelf van het is, als we de Bijbel lezen en we zien wat onze Heer Jezus voor ons gedaan heeft, dan worden we stil. Dan gaan we beseffen wat een voorrecht het is om God te kennen.
om de Heere Jezus te kennen. En we hebben net gelezen uit Johannes 20, de verschijning van Thomas. Maar ik wil nou eigenlijk het gedeelte wat ervoor is nog even lezen. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hen zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren verblijd toen zij de Heer zagen. Jezus zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wat bijzonder, hè? Hij stuurt, niet alleen de discipelen natuurlijk, maar ook ons allemaal, ja, deze wereld in. En dat kan natuurlijk ook zijn bij uw buurman, bij uw buurvrouw. Maar het kan ook elders zijn. Maar dat hoeven we niet alleen te doen. De Heilige Geest, de Heer, gaat met ons mee. En laten we door ons leven, door onze manier van leven, maar ook door onze woorden, een getuige zijn van die geweldige Heer. Van die geweldige God die zijn Zoon gegeven heeft aan dat kruis. Ik heb ooit eens gelezen wat dat nou allemaal precies inhoudt, dat die kruisdood. Maar dat moet wel zoveel pijn gedaan hebben. En dat deed hij voor ons. Voor onze zonden. Hij, een mens. We willen als geloofbelijdenis zingen het evangelische liedboek 274a. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en des aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Laten we dat staande gaan zingen.
Thank you.
zei net al in de verkondiging, eens komt er een dag dat Satan helemaal niets meer over ons te zeggen heeft. En dat willen we, daar willen we over zingen in gezang 300. Eens als de bezuinen klinken. Onderwijl willen we ook gelegenheid geven om de gave te geven voor onze Heer. Zullen gaan staan en tot slot bidden en de zegen ontvangen. Vader in de hemel, we mochten deze morgen stilstaan bij het geweldige offer van onze Heere Jezus, uw Zoon. Vader, wat is het indrukwekkend dat u een God bent die ons zondige mensen zo lief heeft. Dat u uw Zoon gegeven heeft om de schuld op zich te nemen die wij verdienen. Moesten daar bij Israël nog onschuldige dieren voor sterven? Nu moest uw zoon sterven voor ons. Ons mensen die net zo zondig zijn als de Israëlieten toen. Maar u gaf nu voor eeuwig een oplossing. Moesten de Israëlieten het nog elk jaar doen, Heer? Nu is het volbracht. Zoals ook de Heer Jezus sprak aan het kruis. Het is volbracht. Wat is dat geweldig, Heer. Dat u zo van ons houdt. Wilt u ons dat doen beseffen, Heer? En op ons in laten werken. En wilt u ons ook door uw Heilige Geest kracht geven om een getuige te zijn op de plaats waar u ons brengt? Want dat is ook de opdracht die u door onze Heer gegeven heeft aan ons allen. Het is toch geweldig, Heer, dat we dat mogen doen. Andere mensen mogen vertellen van het geweldige wat we ervaren met u. Ja, het is het geweldig, Heer, dat we, zoals het lied zegt, ook eens bij u mogen zijn. Dat u ons bij u wilt hebben. Dank u, Vader, voor deze morgen. Dat we uw liefde mochten ervaren. Uw Heilige Geest mochten voelen. En wat is het geweldig, Heer, dat we ook mekaar de zegen mee mogen geven. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja. Amen. Ik wens u alle Gods rijke zegen toe en laat alstublieft niet na als iemand interesse heeft in het evangelie. Weet dat u het niet alleen hoeft te doen. De Heer is met u. Amen.